Onze hulpen en verwachtingen zijn de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht. Die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid. Wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader alle genade. Door Christus Jezus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat zere lof ten hemel reizen. Hoe goed is het om onze God te prijzen. We willen zingen van Psalm 147 vers 1 en vers 2. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Vierde vers van Psalm 21. We zingen dat samen nadat we met elkaar belijdenis hebben gedaan van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald te hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk. Gemeenschap de heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Lezing vinden we in het Oude Testament, de profeet Ezechiël. En we lezen een aantal versen uit hoofdstuk 36. Ezechiël 36, wij beginnen te lezen bij vers 16 en we lezen door tot en met vers 32. Ezechiël 36, vers 16. Wij dus geschiedenis, Heere, woord op mij zeggende, mensenkind. Het huis Israël, als zij in een land woonden, toen verontreinigden zij datzelfde met hun weg en met hun handelingen. Hun weg was voor mijn aangezicht als stond reinheid eener afgezonderde vrouw. Daarom gold ik mijn grimmigheid over hen uit, om des bloeds wil dat ze in het land vergoten hadden, en om een drekgoden waarmede zij dat verontreinigd hadden. Ik verstrooide hen onder de heidenen, en ze werden verspreid in de landen. Ik oordeelde hen naar hun weg en naar hun handelingen. Als zij nu tot de heidenen kwamen, waarheen zij getogen waren, ontheiligden ze mijn heilige naam. Omdat men van hen zei, deze zijn het volk des Heren en zijn uit zijn land uitgegaan. Maar ik verschoonde hen om mijn heilige naam, die het huis Israëls ontheiligde, onder de heidenen waarheen zij gekomen waren. Daarom zeg tot het huis Israëls. Zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de heidenen waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Maar ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vleeshart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb en gij zult mij tot een volk zijn. En ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinheden. En ik zal roepen tot het koren en zal dat vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des vels vermenigvuldigen. Al dat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En gij zult dan walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere, Heere. Het zij u bekend. Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls. Tot zover de schriftlezing. Zalig die dat woord van God hoort en dat in zijn hart bewaart. Wij zoeken samen Gods heilige aangezicht. Heere, samengekomen in de kerk rond uw woord in deze middagdienst. En als we nu tot u naderen in het gebed, mogen wij dat dan zeggen? We hebben samen uw woord gelezen, dat is buitengewoon indrukwekkend. Wie zou daar niet stil van worden? En vol verwondering. Heere, we hebben gelezen van uw volk Israël en wat een smart sprak er uit die woorden. Want als dat volk in ballingschap komt en het is vanwege een eigen zonde, ontheiligen ze uw naam. En hoe vaak hebben we dat niet gelezen? Het is als een smarte kreet, diep uit uw innerlijk. Ze hebben mij ontheiligd, mij niet geëerd, mijn naam niet geprezen. En heren, dan zouden wij verwachten dat u zich van het volk zou afwenden, nooit meer naar zo'n volk omzien. Integendeel. En heb u gezegd, die naam die gij ontheiligd hebt, zal ik heiligen, door u uit de ballingschap te verlossen, brengen in uw land, u een vleeshart geven, u rein maken, mijn geest geven. Zulk om God zijt gij, dat is dan niet te begrijpen. Aan de ene kant klaagt u ons allen aan en moet u over ons klagen. Heren, wat u van het volk Israël gezegd hebt, dat geldt van ons allen. Door onze zonde, uw naam ontheiligt. En als we dat beleiden, heren, laten ieder in deze ogenblikken zijn eigen zonde voor zich zien. Concreet. En laten we die u mogen beleiden. En laat in deze ogenblikken ieder zeggen in zijn eigen hart tegen u, ik heb gezonden, daar gestruikeld, dit verkeerd gedaan. Uw naam ontheiligd, uw naam niet geëerd. En heer, wat een wonde, dat gij juist in onze onwaarde de rijkdom van uw genade openbaart. U komt tot ons allen met uw belofte. Ik zal dat stenen hart wegnemen, vlees uitgeven. Ik zal u reinigen, ik zal u heiligen, ik zal u maken tot mijn volk. O Heere, laat dat evangelie wereldwijd gepredikt, maar wat meer is, geloofd worden. Laten we uit dat evangelie zondaar leven mogen. Heilig het in de harten van ons allen door uw geest. En wilt ge de velen toebrengen uit alle windstreken. En heren, dan hebben we ook gelezen. Als het volk Israël die grote genade ziet, dan krijgen ze een walging aan zichzelf. Dan moeten we zeggen, nooit heeft iemand zoveel kwaad tegenover zoveel goeds en liefde bedreven. Heren, hier staan en zitten wij. En we roepen uw heilige naam aan. En wij bidden u om de onmisbare bediening van de Heilige Geest. Waai met de wind van de Geest. Noordenwind, zuidenwind, kom ook vanavond. Doorwaai onze hof en harten van jong en oud. En laat in ons alle leven Christus gestalte krijgen. Om naar het woord dat wij vanmorgen beluisterden te zijn als het zout der aarde en het licht der wereld. O Heere, wilt u in onze harten werken. En laat dat ons aller geestelijk leven zijn. Het leven uit u en door u. Heere, hoor ons gebed. Als we samen onze bedelbrief aan uw voeten neerleggen en u aanbieden, geef ons een goede dienst. Heere, help ons in het luisteren en in het prediken. Wees hier in de kerk, wees thuis waarmee geluisterd wordt. Dank, Heere, dat we elkaar hier we mogen zien en ontmoeten bij uw woord voor uw heilige aangezicht. Zegen ons. Uit de hoge hemel uw genade, tegelijk zijt u overal omtegenwoordig. U bent nergens uit te sluiten, nergens in te sluiten. Waar we ons heen wenden, u zijt er. Overal. Voor ons onbegrijpelijk. Maar we geloven het. Laat het tot troost zijn. Troost van een ieder. Maar heren, dan is het wel nodig. Willen wij de troost daarvan kennen. Met u verzoend. En verenigd te zijn. Werk die genade. Laat men dat geloof ook mogen opbouwen. Hoor ons, heren. En verhoor ons. En wilt u ons alles geven wat we in deze dienst nodig hebben. Laat het een goede dienst zijn. Als we samen onderwijs krijgen uit uw woord. Uit de belijdenis van de kerk. Heilig het in de harten. Heren, we zijn in alles van u afhankelijk. Laten we ook u aanhangen. Van u aan. Tot in eeuwigheid. Om Christus wil. Uit genade. Amen. We willen samen gaan zingen uit Psalm 119. U gaat uw gave geven voor de dienst des Heren, de diaconie, de kerk, straks bij de uitgang onze maandelijkse collecte. Hartelijk alles in uw liefde aanbevolen. Psalm 119 vers 84, mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. En vers 88, gun leven aan mijn ziel. 84, 88 uit Psalm 119. Wij vervolgen onze overdenkingen uit de doxologieregels. We zijn bezig met hoofdstuk 3 en 4. Vanavond de paragrafen 11, 12 en 13. Drie paragrafen die gaan over de wedergeboorte. Paragraaf 11. Voorts wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert, of de ware bekering in hen werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtig door de Heilige Geest verlicht, omdat ze recht zouden verstaan en onderscheiden de dingen die des Geestes God zijn. Maar hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van dezelfde wederbarende Geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurft dat hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe danigheden, maakt dat die wil die dood was levend wordt, die boos was goed wordt, die niet wilde nu met de daad wil. Die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt die wil al zo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. En dan paragraaf 12. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, die nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt. De welke God zonde ons in ons werkt, en deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, nog door aanrading of zulke manier van werking dat, wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht des mensen zou staan wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking, de welke naar het getuigenis van de schrift, die van de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Alzo dat al degenen in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zeker, onfeilbaar en krachtig wedergeboren worden en met de daad geloven. En als dan wordt de wil zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangt gelooft en zich bekeert. Ten slotte nog paragraaf 13. De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Ondertussen stellen zij zich daarin gerust dat zij weten en gevoelen dat zij door deze genade Gods met het hart geloven en een zaligmaker lief hebben. Bent u wedergeboren? Ben jij wedergeboren, jonge meisje? Er kunnen op deze vraag natuurlijk allerlei reacties komen. Laat ik er een paar mogen noemen. De een wordt kostelijk onder de... daar heb ik niet over, meneer. Ik wou toch eindelijk dat iets wat anders ging breken, altijd dat directe. Zo direct naar je hart toe. Velen voelen zich daar onbehagelijk bij. Liever niet. Liever, ze worden daar kostelijk onder. Dominee, laat me met rust. Ik vind het best als ik in de kerk zit en het best als ik hoe je preek hoor. Maar verder, ik maak me niet druk over die persoonlijke vraag, over die wedergeboorte. Trouwens, u moet niet zo persoonlijk zijn. Dat kan een reactie zijn. Ja. Anderen zullen anders reageren, die worden ook korselig. Wat heeft die dominee met mijn innerlijk te maken? Je moet niet zo in dat innerlijk broeden. Ach, wat heb ik aan ze vaak wederom geboren, dat draagt het hart. Moet ik nou diep in mijn leven broeden? Moet ik dat hele hart gaan openen? Eigenlijk liever niet. Nee, wie weet wat er allemaal tevoorschijn komt. Ik sluit mijn hart ervoor, dat gebroed van binnen, liever niet deze vraag. Kan ook een reactie zijn. Ja? Ja, in sommige kringen, ik denk hier in onze gemeente niet, en niet zozeer in reformatorische kringen, maar in sommige kringen zeggen, hebben ze het altijd over wedergeboren christenen? En ze weten precies, de een is wedergeboren en de ander niet. Ja of nee, klaar. En als ware loopt daar een scheur door de mensen. Nou, die is wedergeboren. Die is niet klaar, zijn we. Nou, zo'n reactie krijg je ook. Ja. Zo'n reactie zie je dan een beetje in evangelische kringen. Niet allemaal natuurlijk, maar zo'n reactie krijg je dan. Dit heeft vooral aan gemeentes in Amerika. Tja. Eén is wedergeboren, ander niet. Klaar, uit, ja of nee. Ook een reactie. Ik verwacht dat eigenlijk niet zozeer hier, maar het zou kunnen. Laat ik u nog één reactie noemen. Ja, ja, dominee. Wat een vraag. Ben ik nu wedergeboren? Ben ik dat nu? Ja, ik kan nou niet ontkennen. Ja, er is best wel wat gebeurd in mijn leven. En er is wel een verandering. En er zijn wel ogenblikken. Ja, dan geloof ik het al. Maar dominee, dat is me toch een vraag. Ben ik wedergeboren? Maar luister, dat antwoord is toch zomaar niet te geven. Want dan moet ik allerlei geestelijke verschijnselen in mijn leven eerst gaan opzoeken. En ik moet allerlei geestelijke kenmerken gaan zoeken. Of die van zijn, maar ja, als je wederom geboren bent, ja, dat is zo'n geestelijke weg. En dan moet het op bepaalde dingen zijn, bepaalde kenmerken. Ja, dominee, als het daarover gaat. Ja. Maar luister, er zijn best wel ogenblikken, dan geloof ik het maar. Het wordt zo vaak aangevochten en dan zie ik die verschijnsel in niet. En als ik het dan niet bij mezelf merk, nee, dan durf ik niet te zeggen dat ik wederom geboren ben. Het is zo'n moeilijke vraag. Ik denk een beetje. Misschien heb ik het mis, dan mag u tegen me zeggen. Dat die laatste reactie bij velen van ons voorkomt. Denk ik maar zo'n beetje. Dat is nou typisch een reactie, om het zo te zeggen, in reformatorische kerken. Tja, maar luister, de ene keer geloof ik het, maar ja, als ik dan al die kenmerken niet ontwaar, en ik voel me weer dodig, en nee, dat durf ik het toch niet te zeggen hoor. Dat is me toch een vraag. Nou, hoe u dan ook reageert en hoe u dan ook die vraag gaat beantwoorden. Laten we nou de preek beginnen met tegen elkaar te mogen zeggen dat we er allemaal van overtuigd zijn dat de wedergeboorte noodzakelijk is. Onmisbaar. Ik hoop dat we daar dan toch van overtuigd zijn met elkaar. Tja. Dan denken we, ik heb eerst overwogen Johannes 3 te lezen, dat heb ik al zo vaak gelezen. Maar u haalt ook Johannes 3 even voor uw aandacht, dat bekende hoofdstuk van Nicodemus. Dat is het hoofdstuk in het Nieuwe Testament waarover wedergeboorte wordt gesproken. U moet het eens goed bestuderen. Schitterend hoofdstuk. Als u iets wil weten over wedergeboorte, kunt u daar terecht. Nicodemus, jij moet wederom geboren worden. En Christus onderstreept dat met amen, amen. Anders kun je niet in Gods koninkrijk komen. Wedergeboorte toch wel noodzakelijk. U weet dat hier zelf zegt. Kijk, als je nou uit het vlees geboren bent, ben je vlees. Nou, dat zijn we allemaal. Dat heeft geen verklaring nodig. We zijn uit onze vleeselijke zondige ouders geboren. Dus we zijn ook vleeselijk zondig. Maar wat uit de geest geboren is. Ja, geboren, zegt Christus, door water en geest. U kent die uitdrukking wel uit Johannes 3. Dat is allerbekendst. Dat wil zeggen, gewassen door het waterbloed van Christus, vernieuwd door de Heilige Geest. Wederom geboren, Johannes 3. We zijn ervan overtuigd dat het nodig is, noodzakelijk. Moet eens kijken hoe in onze belijdenis die wedergeboorte genoemd wordt. In artikel 12 wordt gesproken van een vernieuwing. Ja, daar zijn we van overtuigd. Mijn leven wordt vernieuwd. Mijn leven is zo zondig, zo verdorven. Het moet vernieuwd worden. Die geestelijke vernieuwing. Er wordt gesproken van een nieuwe schepping. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. In Christus, bij een nieuw schepsel, een nieuwe schepping. De herschepping. Ja, die oude schepping, och, we zijn wel goed geschapen, maar die zonde kwam er. Dus die herschepping opnieuw geschapen. Ja, we zijn ervoor overtuigd dat het nodig is. Wat wordt er verder van gezegd? Opwekking uit de doden. Ja. Psalm 21 zoeken we erover. Opwekken uit de doden. Ja. We lezen in de evangelie dat de Heer Jezus heeft gezegd. Doden zullen horen de stem van de levende God. En die zullen horen, zullen leven. Ja, wij zijn dat weet we geestelijk dood en uit die dood opgewekt worden. Zodat je geestelijk gaat leven. Ik denk aan die woorden die later Paulus schrijft in de brief aan de Efeziërs. Met Christus levend gemaakt. Er wordt verder gesproken van inderdaad zoals er staat, dat levend maken. Dat zijn allemaal uitdrukkingen uit de Bijbel die aangeven wat wedergeboorte is en de noodzakelijkheid van de wedergeboorte. Ja. We hebben Ezechiël 36 gelezen, ook zo'n bekend hoofdstuk dat erover gaat. Wat zegt de Heer daar in Ezechiël 36? Ik zal u een nieuw hart geven. Ja. We zeggen dat tegen onze kinderen. Je moet een nieuw hartje hebben. Ik denk kinderen dat jullie ouders dat wel eens tegen jullie gezegd hebben. Of niet? En als je dan s'avonds gaat bidden voor je naar bed gaat. Heb je dan niet geleerd van je vader en moeder dat je God bidt om een nieuw hartje? Ja. Ik herinner me jaren geleden, nou dit is al heel lang geleden hoor, dat ik eens achter in een klas zat en een meester was les aan het geven. Een bijbelles en ik zat erbij om naar die bijbelles te luisteren. En hij stroomde zich uit. Kinderen, je hebt een nieuw hartje nodig, een nieuw hartje. En in de pauze, hij glunderde, ja dat heeft toch goed gedaan. Ik zeg, mag ik eens wat vragen? Zijn er, heb je verteld aan die kinderen dat ze een nieuw hartje moeten hebben, keurig, maar hebben ook verteld wat het is? Hij zei, echt niet. Hij zegt, mag ik nog wat vragen, zei ik. Weet u wat het is? Ja, zegt hij, eigenlijk niet. Ja, maar het is ook wat. Het is ook wat. Zo zit dat al bij ons ingebakken. Ja, een nieuw hartje. Maar wat is dat nou? Nou, dat staat hier in Ezechiël 36. We hebben een vleeshart. Een steenhart. Steen. Hart, dat is een steen. Dat wil zeggen, langs dat hart stuit alles van Gods woord af. Maar nu een vleeshart, een open gebroken hart, een nieuw hart. Dat leeft uit het woord, dat leeft uit genade. Maar eens kijken, in Ezechiël 36 komt er nog een keer op terug. Dan belooft hij dat is een heerlijke belofte. Ik zal het steenhart wegnemen, ik zal u vleeshart geven. Ik zal maken dat u mijn wegen wandelt. Ik zal u reinigen en heiligen. Mooi. Ja. Nou, als ik zo'n paar dingen uit het woord heb aangehaald. Het gaat hier dus allemaal over de wedergeboorte. Dat is een nieuw hart krijgen. Dat is levend gemaakt worden. Een nieuw schepsel worden. Bekeerd worden. Ja, dat zou ik ook wel kunnen noemen. Bekeerd worden. Wedergeboorte. Lieve mensen, nog één keer de vraag. Bent u nou wedergeboren? Het korte wat ik nu gezegd heb, mag u allemaal overtuigen hoe noodzakelijk dat is. Ja. Nou wordt hier in deze artikelen uitgebreid op die wedergeboorte ingegaan. Herinnert u zich de voorgaande artikelen? Het evangelie wordt gepredikt en uit het evangelie komt de goddelijke roepie tot ons. God roept ons welmenend, hartelijk, ernstig. Bij de een stuit die roeping af op ongeloof. Eigen schuld dat je verloren gaat. Heb God laten staan. Anderen horen die roeping, gaan erop in. Geloven, dat is Gods genade. Pure genade. Lieve mensen, dan roept God al zijn uitverkorenen zo krachtig. Hij grijpt ze in het hart. Hij geeft ze geloof. Hij roept ze uit en daar zijn. Hij brengt ze tot het wonderbaar licht van Gods genade. Hij doet ze leven uit Christus. Dat is ons op een heerlijke manier gepredikt in de Duitse leerregels. En dan staat er zo in het begin van artikel 11. Wanneer God nou dit zijn welbehagen in de uitverkorene uitvoert. Of de ware bekering in hem werkt. Als God nou zo'n zondaren roept uit de duisternis. Krachtig, goddelijk, onwederstandelijk. God geeft ze het nieuwe leven. God gaat ze bekeren, gaat ze wederbaren. We zullen allemaal toestemmen dat het een werk God is. Wat vinden we nou in de Duitse leerregels? Dat ze als het ware zeggen, laten we nou eens even bij stilstaan. Laten we nou met elkaar eens even daar diep over nadenken. En eigenlijk hebben we genoeg gezegd. God komt met zijn roeping. Ongeloof legt het naast zich neer. Het geloof mag het omhelzen. Dat is Gods werk. Gods genade. Zijn krachtig werk in het hart. God voert zijn welbehagen uit. God bekeert. En eigenlijk zouden we nou verder kunnen gaan. Maar de Duitse leraar zegt, laat me nou eens even erbij stilstaan. Het is belangrijk om er even niet overheen te lopen, om zomaar aan voorbij te gaan. Hoe gaat het nou precies? En dan zal ik u daar vanavond niet mee vermoeien. Maar waarom er nou zo diep op ingegaan wordt, heeft natuurlijk een achtergrond. Dat is heel die strijd met de remonstranten. En daarom was dat in die tijd toch noodzakelijk, om even een klein beetje er wat diep op in te gaan. Eigenlijk, gemeente, is datzelfde in de tijd van de reformatie ook geleerd. Ja. U weet, in de tijd van de reformatie, mannen als Calvijn, als Luther, als die aan het preken waren, ik denk wel eens, ik zou ze best wel eens willen horen preken, u niet? We hebben natuurlijk hun schriftelijke nalatenschap wel, maar iemand horen preken is heel wat anders dan het lezen in een boekje. Tja. Ik denk dat we diep onder de indruk waren van de preken. Zij riepen de mensen op tot geloof. Zij probeerden ze te leiden tot die dierbare burg. En weet je wat die beide mannen, trouwens alle reformatoren leerden? Als een mens tot geloof mag komen, maak u het eens af. Maak het eens af. Als een mens nu tot geloof mag komen, is dat toch Gods genade? Nou, dat is wat hier nou staat vanavond. Dat is Gods genade. Dat heeft God je beden baard tot een nieuw leven. Heeft God gedaan. En om nou te onderstrepen dat het pure genade is, gaan de Duitse leraars daar even wat dieper op in. Dat was in die tijd nodig, zei ik, tegenover de remonstranten. Ja. Remonstranten die eigenlijk toch wel te veel in de handen van de mens zelf neerlegden. Veel te veel. Veel te veel. En om daarvoor te waarschuwen, vanuit de schrift, gaan we een klein beetje wat dieper op in. Hoe gaat dat nu als God de mens wederbaart? Hoe werkt dat? Is daar wat van te zeggen? Wat gebeurt er dan in je leven? Laat ik eerst een andere vraag stellen. Waar gaat God mensen wederbaren? Waar? Weet u dat? Nou, er is een antwoord op te geven. Waar doet God dat? Ha, u denkt misschien, wat is dat nou toch een vreemde vraag? Dat kan toch overal? Als ik thuis ben op mijn werk, in mijn auto of op vakantie of in de... kan toch overal? Ja, maar toch zeg ik nog een keer de vraag. Waar is het dat God een mens wederbaart? Dat antwoord op die vraag is uitermate belangrijk. Ik zeg het eerst met mijn eigen woorden. Onder het woord. Bij het woord. Ja. Nooit vergeten. God wederbaart geen enkele zondaar buiten de schrift en buiten het woord om. Hier staat het nog krachtiger. Hoe gaat God de mens wederbaren? Hoe bekeert God de mens? Niet alleen laat u het evangelie uiterlijk preken. Dat is dus het eerste. Daar doet God het. Daar waar hij het woord laat preken. Daar. Laat eens heel eenvoudig zeggen. In de kerk onder de prediking. Daar gebeurt het. Ja, daarom is de prediking zo van belang. Ja, u weet dat net zo goed als ik. Vandaag willen ze allerlei alternatieve diensten. Ja, alles sluit het niet aan bij het moderne levensgevoel. Ja, men wil... Ik geef op een briefje, je kunt allerlei dingen de eredienst halen, het helpt allemaal niet. Het gaat naar mijn gedachten in de eredienst heel eenvoudig, om de prediking van het woord. Als je dat loslaat, ben je alles kwijt. Ja, dan ben je alles kwijt. En waarom? Dat zeg ik niet. Dat zegt mijn Bijbel. Romeinen 10. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord Gods. Jonge mensen, jongens en meisjes, ik hoop dat jullie dat in het kerkleven nooit ontnomen wordt. Natuurlijk kun je ook buiten de kerk bekeerd worden. Natuurlijk, gelukkig wel. Gelukkig wel. Maar of je nou thuis zit of waar dan ook, nooit buiten het woord om. En de Bijbel is daar te duidelijk in dat het woord gepredikt moet worden. De prediking van het woord. Dat wil God gebruiken. Kijk, dan zit je in de kerk onder de prediking. En laat nou staan dat op dat moment die prediking niets doet. Dan kan later die prediking terugkomen en toch iets in je leven uitwerken. Nou, daar zit hij. Daar is het. Daarom is ook die regelmatige kerkgang zo belangrijk. Ik weet het wel. Daar ga ik ook helemaal niet op in vanavond. Er is zoveel op de kerken te zeggen. Misschien zie ik er nog meer een akelig en ernstig in dan nu. Maar laten we nou dat wonder toch eens vasthouden. Dat God onder ons zijn woord nog laat prediken. Zijn evangelie. En in die prediking van het woord laat hij de klop vallen op het hart. Ontsluit hij Gods genade in Christus. Daar is het, onder de prediking van het woord. En daar heeft God mijn ziel bekeerd en tot genade gebracht. Daar was de wederbaring van mijn leven, door het woord en door die prediking. Ja. Maar dat niet alleen natuurlijk. Nee. Als nou God door die prediking krachtig in je hart gaat werken, dan gebeuren er drie dingen. Althans, zo zegt onze beleider dat, ik loop dat even met u na. Wees een gemeente, dan grijpt dat woord heel je leven aan. Heel je leven. Dat kan langzaam aan gebeuren, zonder dat je direct merkt wanneer het gebeurde. Dat kan plotseling, dat kan onverwachts. Dan laat ik al hem leven rusten. Dan kun je op een prachtige manier bijvoorbeeld nalezen in Wilhelmus Abrakel, de redelijke godsdienst, in het hoofdstuk over de wedergeboorte en bekeer. Dan kun je dat nalezen. Maar onder die prediking dan grijpt God heel je bestaan aan. En heel dat bestaan van mij wordt door dat woord omgespit en aangegrepen. Ja. Wie doet dat? Dat doet dat woord in de bediening van de Heilige Geest. Woord en geest. Zul je dat samenhouden? De geest werkt nooit buiten het woord om, hoor. En wil het woord zijn werking in je leven doen, heb ik de Heilige Geest nodig. Woord en geest. Geest en woord. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Daarom bidden we ook om de bediening van de geest. En de geest is ook beloofd. En daarom geloof ik ook dat de geest werkt. Omdat hij beloofd is. En dan grijpt de geest in dat woord je hele bestaan aan. Mag ik drie dingen noemen? Je verstand, je hart en je wil. Ja. Die drie dingen worden aangegeven. Als geheel je persoonlijkheid. Eerst het verstand, daar wordt mee begonnen. Ja. Nou staat er. En hun verstand krachtig door de Heilige Geest verlicht, totdat ze recht zouden verstaan en onderscheiden de dingen die des Geestes God zijn. Zie je? Dan verlicht de Heilige Geest je verstand. Daar gaat het licht in op. De duisternis wijkt. Duisternis duidt op onwetendheid, op onkunde. Want eigenlijk gemeente, een gewoon natuurlijk mens zonder de bediening van de geest verstaat de schrift niet. Ze moet geestelijk onderscheiden worden. Dat wil zeggen, ik ga de schrift onderscheiden, kennen in al zijn delen door het licht van de Heilige Geest. Ja. En zo gaat die Heilige Geest een licht, een lamp aandoen in je verstand. De duisternis wijkt. En dan ga ik de schrift verstaan. Geestelijk verstaan. Je krijgt inzicht in de schrift. En verstand van de schrift. Dat is het eerste. Ja. Dan ga je zo de schrift verstaan. Dus je gaat leren wat de schrift zegt. Zo is het. Ik ga inzicht krijgen in mezelf. In mijn zonde verloren bestaan. Ik mag inzicht krijgen in Gods genade. Genopenbaard in Christus. Uit de schrift rijst die borg op. En die borg wordt zo dieper en noodzakelijk. Dan krijg je verstand van God en goddelijke zaken. Zo zeggen we toch. Het verlichten van het verstand. Je komt van die schrift niet af. Je gaat de schrift met andere ogen. Oh jawel. Voorheen ging je naar de kerk en je zat en je hoorde de preek aan. Dominee had goed gepreekt of niet goed gepreekt. Had het goed gezegd of niet goed gezegd. Ja, hij kon er inkomen of hij kon er niet inkomen. En maanden gaan we weer over tot de orde van de dag. Nou, zo is het meestal met kerkgangers. Maar als je geest je hart grijpt. En je verstand wordt verlicht. Dan kun je van de schrift niet meer af. Je wordt aan de schrift gebonden. Je gaat heel anders luisteren. Heel anders. Als waar de snaren van je ziel worden getokkeld en die worden aangeraakt. Ja. En je ontvangt het woord in je hart en in je verstand. Je gaat de amen op zeggen. Dat is het eerste. Je verstand verlicht. Dat licht van de Heilige Geest. Zo ga je kennis krijgen van God en goddelijke zaken. Dat woord gaat meer en meer open. Levenslang word ik een leerling van het woord. Tweede, je hart wordt aangegrepen. Daar heb je het wat we lazen in 736. Daar wordt net gesproken van een steenheid. Ja, ach ja, trouw naar de kerk gegaan van jongs af aan door mijn ouders meegenomen. Je zit onder de prediking, maar ja, maar ja, maar ja, dat hart... Het hart. Ja, er moet nodig bekeerd worden. Ja, er moet nodig wat gebeuren. Maar dat hart. Laten we maar gelijk tegen elkaar zeggen. Het valt wel niet mee. Maar dat hart is hard als een steen. Niet voor alle dingen hoor. Voor de wereld staat het wagenwijd open. Wagenwijd. Voor de zonde hoef je het helemaal niet open te zetten. Want die komen er vanzelf in omdat ze erin leven. Maar het hart is voor God gesloten. Radicaal dicht. En zo hard om een steen, dat alles van Gods woord en al die roepstemmen er tegenaf starten. Ah, soms ben je wel eens ontroerd. Als de dominee toch wel heel ernstig is, grijpt het wel weer aan. Maar voor je thuis bent, is het over en dat hart is even hard. Ja. Weet je wie er last van krijgt? Iemand die Gods genade kent, die heeft er last van. En wat doet de Heilige Geest? Het tweede wat hij doet, hij dringt door tot in het binnenste van je bestaan. Zo krachtig. Hij grijpt dat stenen hart en hij breekt dat zo open. Ja. Dat is wat hier staat bij Ezechiël. Ik zal het stenen hart wegnemen, ik geef u een vleeshart. Hij breekt dat hart open. Het is gesloten, hij opent het. Het is hard, hij vermurmt het, hij maakt het zacht. Het is onbesneden, hij besnijdt het. Zie, hij grijpt dat hart aan. Maar u weet wat het hart is, hè? De Bijbel zegt dat het de motor van mijn bestaan is. Daar vinden mijn overleggingen plaats, daar leven mijn gedachten. Daar kun je zo'n last van hebben, u niet? Er zijn van die ogenblikken, dan denk je, wat gaat er allemaal in mijn hart om? Wat een gedachte en overlegging. En dan is het nog gelukkig als dat in het hart blijft. Maar stel je voor dat al die overleggingen me gaan drijven tot de daden. Uit het hart komen voort. Nou, u weet wat er allemaal in dat hart kan leven. Wees eens eerlijk, jongens en meisjes. Wat een zondige gedachtenspinsels. We lezen ten tijde van de zondvloed. De gedachten des harten waren ten edenmale lelijk naar boos. En nu gaat de Heilige Geest dat hart openbreken. Dat woord komt erin. Hij vermurmt het. Hij gaat besnijden. Dan krijg je heel andere gedachten. Dat hart wordt vervuld met het woord. Met de vreze des Heeren. Dat hart gaat dus afsluiten voor de wereld. En afsluiten voor de zonde. En dat hart wordt naar de Heere gericht. Gaat hem zoeken. Dat hart gaat zingen. Gelijk een hert schreeuwt en de waterstromen. Zo schreeuwt mijn hart en mijn ziel tot u, o God. God raakt door zijn geest dat hart aan. Hij opent het. Ja. En dat hart wordt vervuld met heel andere overleggingen. En met de vrezen des Heeren. Het derde.
Dus het verstand, het hart en nu de wil. Ja, de wil. Je komt wel eens mensen tegen en zeggen, nou dat zijn net willoze poppen. Die kun je in alle mogelijke manieren neerzetten, dat zijn akelige mensen om je om te gaan. Maar je hebt ook mensen, nou die kunnen zo'n krachtige wil hebben. Sterke ijzeren wil. Val je altijd mee om met zulke mensen om te gaan? Ja. Mensen met een willetje. Zeg eens eerlijk, wat willen wij? Onze wil. Ja. Ja, aan de ene kant is hij niet vrij meer. Hij is gebonden. U kent dat boek van Maarten Luther. De knechtelijke wil. Helaas is mijn wil gebonden aan de zonde. Ik wil de zonde. Ik wil het verkeerde. Ik wil het boze. Als ik dat nou zo uitspreek, dan schrikt u daar een beetje van. Dan zegt die dominee, is het zo ernstig. Maar als gij uzelf onderzoekt, eerlijk onderzoekt bij het licht van Gods woord, moet je toch erkennen dat het zo is. Wij willen God niet meer. Die wil is boos, van God afgewend. Is vergebonden aan de Satan, aan de zonde, aan de duist. Daar gaat de wil heen. Ja. Aangrijpend. Met een vrije wil geschapen. Vrijwillig hadden we God lief. En we hebben onze wil zelf overgegeven aan de machten van de zonde en de dood. Ja. Misschien vindt u dat een beetje hard dat ik dat zeg. Maar als u zelf gaat leren kennen moet u dat toestemmen. Wij willen niet bekeerd worden. Geen enkel mens wil dat. Hij wil God niet. Die willen zo boos. En weet je wat die Heilige Geest doet? Hij grijpt die wil aan. Ik ga ineens willen wat God wil. Dat is wonder. Hij grijpt die wil aan. Hoe staat het hier? Ja. Hij gaat maken dat de wil die dood was levend wordt. Wat betekent dat? Die wil is dood, dat betekent van God afgewend. En naar de zonde toegekeerd, dat is dood. Levend is dat de wil naar God toegekeerd wordt. En gaat willen wat God wil. En de zonde niet meer wil doen. Die boos was, goed werd. Die niet wilde, nu met de daad wil. Die wederspannig was, gehoorzaam werd. Wat kunnen we God tegenstaan, dwars tegen God ingaan? Nou, dat is toch een bond, hè? Ik ben toch wel dankbaar, gemeente, dat de dorstelingen daar even wat dieper op ingaan. Als God nou krachtige mens bekeert, krachtige mens wederpart, hoe gaat dat? Nou, dat is hier opengelegd. Ja. En kijk, nou moet je niet vergissen, dat moet niet één keertje gebeuren, maar elke keer weer. Wat ik nou zeg is in overeenstemming met Gods woord. Wedergeboorte is een doorgaande werk, raak je nooit in uitgeleerd. Dat is een doorgaand werk, elke keer weer. Wedergeboorte is niet iets van één bepaald moment, maar dat is elke keer, het begint van in je leven, maar het stopt nooit, het gaat altijd verder. Hoe gaat God nou zijn welbehagen in mijn leven uitvoeren? Hoe bekeert hij me? Nou, samenvattend, onder de prediking, bij het woord. Je komt niet van mij in die kerk, je komt hier voor jezelf. Het is dan nodig om wederom geboren te worden. En dan bidden we samen om de bediening van de geest. En waar de geest gaat waaien. Mijn verstand verlicht. Mijn hart opengebroken. Mijn wil gebogen. Dan wordt heel dat bestaan naar God toegekeerd. Dan ga ik zoeken wat God wil. Gelijk een hert, ik zei het al, schreeuwt aan de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En weet je wat dan gebeurt? Dan gaat de boom van mijn leven goede vruchten voorbrengen tot eer van God. Wat ik een paar van die goede vruchten noemen. De vrezen des Heeren. Een nauwgezet leven bij Gods inzettingen. Een luisteren naar zijn wil en zijn geboden. Een beleiden van mijn zonde. Een zoeken van Christus. In het geloof uitgaan naar die borg. In het geloof Christus zoeken en meer het hem leven. Dan gaat de boom van mijn leven heel andere vruchten laten zien. En aan die vruchten kun je merken, kijk, daar werkt hij de geest in dat licht. Mooi, hè? Zo is het dat God de mens wederbaart. Een gemeente, weet je, Als ik nog even naar Johannes 3 ga kijken. Ik heb je daar wel eens meer over gepreekt. Als daar in de nacht Nicodemus komt, die wil een gesprek hebben met de Heer Jezus over het Koninkrijk Gods. Dan richt Jezus gelijk zijn pijl naar Nicodemus. Voorwaar, tenzij de mens wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Houd die tekst vast. Zul je heel je leven vasthouden. Het Koninkrijk Gods zien is dat Koninkrijk binnenkomen, wederom geboren worden. Ik heb je meer verteld, het staat in de grondtekst zo, van boven verwekt. Van boven verwekt. Ik moet als het ware van bovenuit de hemel verwekt worden. En zo kan ik Gods Koninkrijk binnenkomen. Halverwege artikel 12 staat het, halverwege. Maar het is een gans bovennatuurlijk. Een zeer krachtige, tegelijk zeer zoete, wonderbare, verborgen, onuitsprekelijke werking. Mooi, hè? Ja. Dat wederbarend werk van de geest is een bovennatuurlijke werking. Ja. Kijk, in zekere zin mag je het met onze natuurlijke geboorte vergelijken, maar ga er alsjeblieft niet te ver in. Ga alsjeblieft, want dan loop je helemaal vast. Maar het is een boven natuurlijk. Kijk, ik ben door mijn ouders verwekt en zo ben ik een kind geworden. Ik ben een kind van mijn ouders. Jullie ook. Hoe ben ik een kind van mijn vader en moeder? Ik heb mijn ouders niet zelf gekozen. Nee, die kun je zelf niet kiezen. Door mijn vader en moeder ben ik verwekt tot kind. Maar zo ben ik een zondig mens geworden. We zijn allemaal zondaren. En hoef je je vader en moeder niet de schuld van geven? Nee, dat is mijn goddelijke beschikking, dat is mijn eigen schuld. Maar zo ben ik wel verwekt tot kind, zondig. En als er niks gebeurt, ga je voor eeuwig verloren. En nou het wonder. Nicodemus, luister. Nou moet je bovennatuurlijk bij God vandaan verwekt worden. Vind je dat geen wonder? Dan grijpt God een zondaar. En God verwekt hem, wederbaart hem. En God maakt een zondaar tot zijn kind. Dat is wedergeboorte. Dat is wedergeboorte. Wedergeboorte omvat heel je geestelijke leven. Ja. En als God je aangrijpt, hij raapt je op van het vlakken van het veld als een verloren zonde. Die ligt te wenten in zijn bloed van zijn zonde. En God verwekt je tot zijn kind. Dat is wedergeboorte. Bovennatuurlijk. Mooie. God doet dat, maar God wil het ook doen. Hij heeft het beloofd. Ezechiël 36, jongens en meisjes. Hij heeft het beloofd. Ik zal, het is een belofte. Hij wil het ook. Ik zal dat steenhart wegnemen. Ik zal uw vleeshart geven. Heere, maak die belofte waar. U hebt het beloofd. Bovennatuurlijk. God grijpt in je leven. Door de kracht van het woord en de geest. Het is ook zeer krachtig. Ja. Ja, dat is natuurlijk, ik wil er liever aan voorbij gaan. Want ik wil mijn tijd in die aan verspillen. Maar dat leerde de remonstrant. Hè. Als God dan zijn voornemen van wedergeboorte heeft bekendgemaakt, dan kun je het zelf weer staan. Je wil het of je wil het niet, maar gelukkig ligt het zo niet. Als God een mens wederbaart, is het zo krachtig, gemeente. Zo krachtig, zo goddelijk, daar kom je niet meer onderuit. Zo goddelijk krachtig. Zware door het woord legt hij zijn hand op je leven met goddelijke kracht. Om het zo uit te drukken, dan ben je voor eeuwig voor de wereld bedorven. Ja. Heerlijk, hè, dat ik het niet meer kan weerstaan. Gelukkig, hè. Gelukkig dat het zo goddelijk krachtig is. Dat God zo werkt. En dan zou het nog van ons afwerpen. Boven natuurlijk, God verwek je. Het is uit de hemel door zijn eeuwige liefde. Krachtig, onwederstandelijk, goddelijk, maar ook zeer zoet. Oh, het is zo zoet. Jongens en meisjes, dat leven met God, om die uitdrukking te gebruiken, is een zoet leven. Heb je nooit gehoord dat je God kunt genieten? Genieten van God. Ja. Als het woord open gaat. En je mag Gods liefde proeven. Als je verstand verlicht wordt. En ik krijg kennis van Christus. Als mijn hart opengaat en ik voel in mijn hart de liefde des Heren en de liefde van die borg en de liefde van de Vader. Is dat niet zeer zoet? Dat is toch genieten? Dat is geestelijk genieten. Ja. Oh jawel. Oh jawel. Je kunt ook een levensgenieter zijn en je mag ook van de dingen om je heen genieten. Waarom niet? Je kunt genieten als je wat nieuws gekocht hebt. Je kunt genieten van dat prachtig mooi stukje muziek. Schitterend. Kijk naar dat voorspel zitten luisteren van Psalm 119. Ik heb daarvan zitten genieten. Mooi stuk muziek. Je kunt van een prachtig schilderij genieten. En ga zo maar door. Van de natuur om je heen. Maar ja, dat is nog genieten van aardse dingen. Dat gaat weer voorbij. Maar nou God genieten. Jongens en meisjes, dat kan ik je verzekeren. Door die wederbarende genade. Het hart opengebroken, het verstand verlicht, de wil gebogen, naar God toegericht, naar het woord gericht, uit het woord leven. Dan mag je proeven en smaken dat God goed is. Ja. Als dan in je leven de liefde Gods overblijft en de liefde van de Vader. Zeer zoet. Wanneer ik zonden heb gedaan en ik geniet zijn liefde. Als ik tegen hem ben ingegaan en ik geniet zijn ontferming. Is dat niet zeer zoet? Smaakt en proeft dat God goed is. Intussen is het wonderbaar verborgen en onuitsprekelijk. Het is echt niet na te gaan hoe God in je leven werkt. Nee. Het is niet wiskundig na te gaan. We hebben er een paar dingen van gezegd. Maar het blijft wonderbaar verborgen onuitsprekelijk. Nee, het is niet precies uit te leggen. Probeer het ook maar niet. U weet al wat hier Jezus tegen Nicodemus zei. De wind blaast waarheen hij wil, gehoort zijn geluid, maar je weet niet van waar die komt, nog waar die heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Het is wonderlijk, maar het is niet na te gaan. Probeer het ook maar niet. We kunnen het fijne van het geestelijk leven toch niet uit elkaar leggen. We kunnen niet precies de gangen van de geest in het leven van de mens uitleggen. Moet je maar niet doen. Verborgen, onuitsprekelijk, aanbiddelijk, wonderlijk, maar wel zeer zoet. Nou, zo is het wonder van de wederbarende genade. En wat staat er nu? Alzo, dat al diegenen in wie hart de God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zeker, onfeilbaar, krachtig wedergeboren worden. Punt. Punt. Ja, oké. Oké, punt. Ik hoor niks. Nee, er staat geen punt. Nee. Weet je waarom niet? U moet die wedergeboorte niet gaan isoleren. Want ik vroeg u wel aan het begin van de preek, bent u wedergeboren? Maar daar had ik een bepaalde bedoeling bij. Maar eens kijken wat hier staat. We gaan even verder lezen. Ja. Nou staat er, als God zo in je hart werkt, zeker, onfeilbaar, krachtig word ik wedergeboren. En met de raad ga ik geloven. Tja. Weet je wat je nou leest, gemeente? Dat je wedergeboorte en geloof nooit en ten nimmer uit elkaar kan halen. Ik ontmoet wel eens mensen die zeggen, ik ben wederom geboren en ik ken Christus niet. Nou, dat is onmogelijk. Je moet me niet kwalijk nemen, maar dat kan niet. Dat kan niet. Nee, hoe weet je dat je wedergeboren bent? Dat weet je pas als je Christus kent. Ja, je kunt op je wedergeboorte niet rusten. Je kunt wel in Christus rusten. Ja. Ja. Wedergeboren en dan ga je met de daad geloven. Ja. Weet je wat we hier nou lezen, gemeente? Als ik geloven mag, is dat omdat God mij zijn genade heeft gegeven. In het wonder van wedergeboorte. Maar achter wedergeboorte staat geen punt. Als God zo in je werkt en je gaat, mij gaat wederbaren, dan ga ik met de daad geloven. Daar gaat het om. Het is nooit wedergeboorte zonder geloof. Ook omgekeerd. Er zal nooit geloof zijn als die wedergeboorte er niet is. Twee horen bij elkaar. Zo ga ik geloven. En dat geloof is leven uit de schrift. Amen zeggen op de schrift. en leven het Christus. Zometeen daar meer over. En weet je waar het artikel zo mooi mee eindigt? Schitterend. En als dan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde, gaat die wil ook zelf werken. En dan staat er een slotzin. Leg daar even je vinger bij. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens die door de genade die ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. Mooi, hè? Jongens en meisjes, ik roep je op tot geloof en bekering. Laat ik het vanavond ook weer doen. Heer Jezus heeft dat gedaan. Johannes de Doper heeft dat gedaan. We roepen elkaar op tot geloof en bekering. Je hebt te geloven. Je mag niet ongelovig blijven. Je hebt je te bekeren. Je mag niet onbekeerd blijven. Dat is de hartelijke oproep tot geloof en tot bekering. Waarom kunnen we die oproepen laten uitgaan? Omdat de Heilige Geest je wil wederbaren. Omdat de Heilige Geest beloofd heeft. Ik zal dat steenhart wegnemen. En ik zal je vleeshart geven. Zie? En als je nou tot geloof mag komen. En je mag tot geloof in de bekering beoefenen. Dan kijk je terug en dan zeg je, hoe is dat gekomen? Dat is het wonder van de Geest. Die heeft mijn verstand verlicht. Hij heeft mijn hart opengebroken. Hij heeft mijn wil vernieuwd. Dat heeft Hij gedaan. En zo is het dat ik nog hartelijk mag geloven en hartelijk mij bekeren. Zul je die laatste zin nog eens overdenken thuis? Dat moet niet zeggen armen over elkaar en dan maar afwachten of God een keer mij gaat wederbaren. Nee, worden tot geloof en bekering opgeroepen. Haast u, haast u. En dan buig je knieën en dan ben je worstelend en binnen mee bezig. En dan grijp je God in zijn belofte en u hebt het beloofd. En als ik zo gelovig naar de Heer mag uitgaan in de hartelijke bekering. Dan zeg ik, ja, kijk hoe is dat nou gekomen, kijk dat wonder nou. Schrijf ik niet op eigen rekening. Dat is niet mijn eigen wil. Dat is het werk van Gods genade. Wat een wonder, hè? Door de prediking in de bediening van de Geest, met verstand verlicht, hart opengebroken, wil gebogen, zo bloeit het geloof op. Ja. Dan heb ik nog één keer de vraag, ben je nou wedergeboren? Bent u nou wedergeboren, u? Misschien zijn er nog in de kerk die zeggen, ja, dominee, het is me toch een moeilijke vraag, hoor. Ja. Nou moet ik toch al die verschijnselen, al die kenmerken in mijn leven nagaan. En dominee, soms zie ik het wel en soms zie ik het niet. Ik weet het allemaal niet. Het is zo moeilijk. Ja. Hoe kan ik nou precies zeggen of ik wedergeboren ben of niet? Er zijn ogenblikken, dan leven die dingen zo dichtbij en dan is het tastbaar. En dan zeg ik, ja, maar ja, vaak zie ik die verschijnselen, die kenmerken. Hoe zit het dan? Dan twijfel ik aan alle kanten. Ik weet, als ik dat zo zeg, dat er genoeg in de kerk zitten die zo met hun geestelijk leven tobben. Daarom zeg ik dat zo. De Dordtse leraar, althans onze vaderen die dat hebben opgeschreven, kende die vragen ook wel. Nou is toch nog de vraag moeilijk. Ben ik nou wedergeboren? Ben ik het nou niet? Kijk, en dan nemen ze ons tenslotte mee, dat is het laatste artikel. Zeg, moet luisteren. De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in het leven niet volkomen begrijpen, zie je wel. Hoe kun je nou precies nagaan hoe de Heer in je hart gewerkt heeft? En hoe kun je er nou zeker van zijn? Het is allemaal zo onbegrijpelijk, niet zo na te gaan. God werkt vaak voor ons zo ondergrondelijk. Gods wegen zijn niet na te rekenen en niet in de greep te krijgen. Maar hoe kun ik dan zeker zijn van mijn wedergeboorte? Ondertussen. En dan moet je luisteren. Dat vind ik zo'n prachtige, pastorale zin. Ondertussen stellen zij zich daarin gerust. Dat zij weten en gevoelen. Dat ze door deze genade Gods met hun hart geloven. En hun zaligmaker lief hebben. Kijk. Dan komt onze vader bij het geloof terecht. En bij die zaligmaker. En dan vraag ik u, ken je nou die zaligmaker? Heb je hem lief? Heb je hem nodig? Heb je hem hartelijk lief? Heeft die borg en middelaar een plek in je leven? Mag je weten en gevoelen? Je weet het en je gevoelt het van binnen. Mag je weten en gevoelen door Gods genade. Dat je met je hart gelooft en die zaligmaker hartelijk lief hebt. Dat je zonder hem niet kunt leven. En waar Christus een plek in je hart heeft. En waar je hem hartelijk lief hebt en in hem alles vindt. Lieve mensen, dan ben je in Christus wederom geboren. Anders is dat geloof er niet. Mooie. Ja. Kijk, die Heilige Geest werkt in het hart. Maar die wegen des Heilige Geestes zijn zaak voor ondergronden. Die na te gaan, waar ik onbegrijp. Is het er nou of is het er nou niet? Hoe zit het nou in mijn leven? Wel, dan word je gewezen vanavond tot die borg. Zie je weer. Wedergeboorte en geloof. Haal het alsjeblieft niet uit elkaar. Hoe kom ik tot geloof? Omdat God mij heeft. Omdat God mij wederbaart. Door wedergeboorte kom ik tot geloof. En je kunt ook zeggen, wat is nou de vrucht van het geloof? Dat mijn leven vernieuwd wordt en ik wederom geboren word. Moet je eens over nadenken. Er is nooit geloof zonder wedergeboorte. Er is nooit wedergeboorte zonder geloof. Heb je nou die borg lief? Ik vind dat zo mooi. Hier ben ik weer terug in het hart van de reformatie. Hier ben ik terug in het hart van de kerk. In het hart van het woord. Het gaat om Christus. Om die borg. En waar die borg in mijn leven, in mijn zondige, verdorven hart plek krijgt. Mag ik uit die borg leven. En dan kijk ik terug en zeg, hoe komt dat nou? Dat in dat bestaan van mij Christus gestald heeft. Dat is het wonder van die wedergeboorte. Het werk van die geest. Vind je dat geen wonder? En het is beloofd, hè? Het is beloofd, hij belooft het. Op die belofte kun je aan. Ik wil. God wil je de geest geven. Hij wil je hart openbreken. Grijp God toch op die belofte aan. En waaraan kan ik zien dat ik wederom geboren ben? Dan kun je zien of ik Christus nodig heb. Dat hij voor mij waarde heeft. Ja. En dat is het wat ik vanmorgen even terloops gezegd heb. Mag ik dat vanavond nog even onderstrepen. Gods weldaden zijn niet zomaar los te verkrijgen. Nee. Gods weldaden zijn alleen te verkrijgen in Christus. En met die borg. Want het geloof, wat is het geloof? Dat gaat uit naar die borg. Krijgt honger en dorst naar Christus. Dat geloof leert de toevlucht nemen tot die borg. Gaat leven uit Christus. Verenig mij met die borg. En waar ik zo met Christus verenigd ben, vind ik al die weldaden in Christus. Het gaat om die borg. En dan vind je alles in hem. Ik heb er vanmorgen een paar genoemd. Moet ik ze nog een keer noemen? Wat vind je in Christus? Zeg u het eens. In Christus vind je je uitverkiezing. In Christus vind je de schuldvergeving. In Christus ligt de bekering. In Christus ligt de heiliging. Er ligt de vaderlijke liefde. Er ligt het leven. Er ligt het eeuwige leven. Daar ligt alles. Weet je dat nou? Gevoel je dat nou in je hart? Dat je die borg niet kunt missen. Dat hij alles voor je is. Dat door het geloof je toch naar hem uitgaat. Geef mij Jezus. Want buiten Jezus is geen leven. Alles aan hem. Gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een. En als je dan in de diepste nood verkeert. In strijd en aanvechting. Als straks sterven komt. Wat ga je dan zeggen? Als die dominee die lag op zijn sterrenbed. En men vroeg aan die predikant hoe het met hem was. Met zijn stervende stemmen uit dat zieke lichaam. Zei hij, zo ik niet had. Maak het eens af. Zo ik niet had geloofd. Weet je dat nou? Voel je dat nu? dat hartelijk geloof in die zalig maken. En zegt de bruid, hij de mijne en ik de zijne. En daar is dat geloof een vrucht van het wonder, van die wederbarende genade. Hiermee kun je het leven doen. Hiermee kun je het leven uit. Zo ik niet had geloofd. Nou, we gaan naar huis. Is het een beetje helder voor je of niet? Mag ik nog één vraag stellen? Of vindt u dat ik te veel vragen stel? Nee, mag ik nog één vraag? Ik ben begonnen met deze vraag. Bent u wedergeboren? Ik eindig met deze een andere vraag. Maar het betekent hetzelfde. Heb je nou Christus hartelijk lief? Amen. We gaan het samen zingen op Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd. Het laatste van Psalm 27. Mogen wij tot u komen aan het einde van deze dienst, aan het einde van deze zondag, bij de beide diensten, uw naam dank gezegd, dat we uw woord hebben mogen beluisteren, uw woord weer hebben mogen verkondigen, dat u ons gaf hier krachten voor en wijsheid en de woorden om het woord te prediken. Ook vanavond, heren, over het wonder van wedergeboorte, dat u harten van mensen aangrijpt. En dat als ware de vrucht door uw genade dan op mag bloeien van het geloof. En ze met de daad gaan geloven. En van al die wegen die kunnen de grond en met de vraag zitten. Ben ik nou wedergeboren of niet wedergeboren? Zijn we meegenomen en gebracht bij Golgotha. En de vraag is ons gesteld, wie is nou die borg voor u? Heb je hem nou hartelijk lief? Is hij nou onmiddellijk, heren, bij jongeren, bij ouderen, bij ons allemaal? Verheerlijk, zo wedergeboorte. Maar dat meer en meer het geloof mag opbloeien. En we door het geloof uit u leren leven. Zo kunnen we het zingen. In de strijd en moeite van het leven. Zo ik niet had geloofd. U, o Christus, hebt alles gedaan. In u, o Christus, ligt alles. Het geloof leert leven uit u. Maar bent u beminnelijk, aanbiddelijk. Maar we het samen in het gebed tegen u zeggen. U bent de schoonste van alle mensenkinderen. Alles aan u is gans begeerlijk. U zijt blank en rood. U draagt de banier boven 10.000. Geef ons alle geloof. En verheerlijk in de gemeente wederbarende genade. Dank daarvoor. Wees met allen die moeilijk hebben. De eenzame weduwe, weduwnaars, de zieken. De rouwdragende. Onze jongeren, onze kinderen. Ga met ons. Denk aan deze wereld. Heere, wees met uw volk Israël bewogen. Gedenk uw kerk in vervolging en in druk. Allen die zorgen hebben in het gezin. Wees u ze nabij, heren. Gedenk ons met elkaar. En leer ons, o God van zaligheden, ons leven in uw dienst besteden. Ga met ons, heren, en mogen we zondag weer samenkomen. Uit genade. Amen. Psalm 87, de versen 3 en 4.
Ga met een huis ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten, hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. Hij geve u vrede. Amen.